Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze dienst. Speciaal gasten die aanwezig zijn, heten we ook van harte welkom. En we hopen dat we samen een mooie dienst mogen hebben tot eer van onze grote God. En samen dus in dit geval ook weer een gezamenlijke dienst van de Bethelkerk en de Peterkerk. En mijn naam is Gerrit Woersma en namens de kerkenraden heb ik een enkele mededeling voor u. Wat betreft met name de collectes zijn vandaag drie collectes. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie. En deze twee collectes worden gelijkelijk verdeeld over de beide kerken. En de derde collecte is, moet ik eventjes spieken, de derde collecte is voor de opbrengst, voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen van de Bethelkerk. In deze dienst gaat voor een van de predikanten van de Peterkerk en dat is vanmorgen Paul Waterval. En dan wens ik u allemaal een hele fijne en gezegende dienst toe.
Broeders en zusters, fijn om u allen te zien. Voor mij de eerste keer dat ik ook in een gezamenlijke dienst voor mag gaan. En dat vind ik een groot voorrecht. Zullen wij nu samen voor Gods aangezicht gaan staan en ook hem ook uitzingen onze toewijding met het foto. Namens de Heer mag ik u ook alle begroeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ja, de Heer Jezus regeert in de hemel aan de rechterhand van God. Daar is hij naartoe gegaan na zijn opstanding. En dat is geweldig goed nieuws. Laten we daar ook over zingen, laten we hem eren. We beginnen met twee liederen. Allereerst Psalm 47, vers 1, 3 en 4. En daarna opwekkingslied 609. U bent heilig. Zullen we de Heer samen bidden om zijn zegen? Almachtige God en Vader, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde. Hartelijk dank dat u ons op deze vrije dag bij u uitnodigt om ons weer stil te zetten bij het geweldige feit van de hemelvaart van uw Zoon, Heer Jezus. Ja, Heer Jezus, u hebt voor ons geleden, u bent voor ons opgestaan, maar u bent ook voor ons opgestegen naar de hemel. En we willen u vragen, als we uit de Bijbel gaan lezen, als we gaan luisteren naar de preek, als we zingen, wilt u dan ons verstand verlichten? En wilt u iedere bedekking over ons hart wegnemen, zodat we goed kunnen begrijpen wat dat betekent, Heer, dat u aan de rechterhand van de Vader zit. En dat u daarvoor ons pleit. Dat u ons vullen met uw Heilige Geest. Dat u ons helpen om u op een feestelijke wijze te eren. En zo ook elkaar op te bouwen in het geloof. Heer Jezus, vernieuw ons naar uw beeld. En sterk ons om u in alles na te volgen. Ons oog gericht te houden op u in de hemel. Want waar u ook op de tijd die bepaald is door de Vader terug zult komen op de wolken van de hemel. Om uw rijk te vestigen van vrede en rechtvaardigheid en liefde. Wereldwijd. Geef dat we daarna uitzien met groot verlangen. En we beseffen dat we dit bidden in de gemeenschap van heel uw kerk. Ook hier in Harderwijk zijn er zoveel broers en zussen die samenkomen. En ook elders in Nederland, over heel de wereld, hebt u uw volk. En ook bij u in de hemel wordt uw naam geprezen en geloofd voor altijd, samen met al uw engelen. Vader, geef ons ook een levend besef van wat dat betekent. Dat we samen u mogen prijzen. Want dat verdient u. We bidden dit in de naam van Jezus. Amen. Ja, en dan is dit het moment, jonge mensen, dat jullie naar de schatkamers kunnen. En ik heb begrepen dat ook de kinderen van de Bethelkerk daar naartoe kunnen. Dus als jullie naar onze kinderbijeenkomst willen, van harte welkom daar. Veel zegen ook voor jullie en de leiders. En tot straks. Vanmorgen zijn de schriftlezingen uit het evangelie van Lucas en uit de Romeinenbrief. We lezen allereerst Lucas 24, de versen 50 tot 53, de gebeurtenis van de hemelvaart. En daarna Romeinen 8, het laatste gedeelte, de versen 31 tot en met 39. En die beide schriftgedeeltes willen we afwisselen met het prijzen van de Heer Jezus, met de woorden van gezang 100, de dag der kroning. Is gekomen. Vers 1 na de eerste en vers 2 na de tweede schriftlezing. En de schriftlezing zal vanmorgen worden verzorgd door Anne Scherf. Dat doe jij. Prima. Plaats vervangen. Fijn, Gerard.
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende of vervolging? Honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
Broeders en zusters, ik mag u vanmorgen het geweldige nieuws van de hemelvaart van de Heer Jezus verkondigen. En de tekst voor de preek is Romeinen 8, vers 34, waar Paulus zegt: Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. We zullen na de preek even een moment stil zijn. Ik zal dan kort met u bidden en dan zingen we daarna opwekkingslied 546, nabij Gods hoogverheven troon. Broers en zussen, broertjes en zusjes, lieve gasten, geliefd door Jezus onze Heer. Hoe zie jij hem? Hoe zie jij de Heer Jezus? Of laat ik het anders zeggen, beter zeggen. Waar zie jij hem? En dat bedoel ik nu niet een spelletje met jullie te beginnen over ik zie wat jij niet ziet en het is. Nee. Want de Heer Jezus is niet hier te zien met onze lichamelijke ogen. Maar hij is wel te zien met de ogen van je geloof. Ten tenzij de Heer Jezus zich openbaart, hè? Aan mensen. Dat gebeurt nog steeds wel. We horen daar wel regelmatig over. Onder moslims wil hij zich wel eens bekendmaken. Dat vind ik altijd bijzonder, hè? Dat hij zich ook niet laat ophouden door, ja, het feit dat een regering zegt van je mag hier geen Bijbel hebben of wat dan ook. De Heer Jezus laat zich daar niet ophouden. Dus soms maakt hij zich lijfelijk bekend aan mensen en dan is hij ook met ogen te zien. Maar goed, voor de meeste van ons geldt dat niet. Jezus woont hier op aarde niet meer. Hij is opgevaren naar de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van God. Dat is wat we belijden. En dat is ook wat we vandaag vieren op Hemelvaartsdag. En de vraag is dan dus ook, zie jij hem daar ook? Met de ogen van je geloof. Zie je hem zitten aan de rechterhand van de Vader? Het beeld dat je voor je hebt als je aan de Heer Jezus denkt, zegt namelijk veel over wat hij voor jou betekent. Zie jij bijvoorbeeld Jezus vooral als de goede herder, met een lammetje op zijn rug en kinderen om zich heen, een bekend plaatje, dan is hij waarschijnlijk voor jou vooral degene die goed voor je zorgt, die aandacht voor je heeft en die liefdevol met jou op weg gaat. Iemand anders die aan Jezus denkt, ziet hem vooral in gedachten aan het kruis hangen. En ook dat is mooi, want je zou kunnen zeggen dat is het middelpunt en ook het dieptepunt van Jezus werk hier op aarde. De engel zei namelijk al tegen Jozef dat Jezus, zo moest hij gaan heten, zijn volk zou redden van hun zonden. Ja, en dat is wat Jezus met name aan het kruis gedaan heeft. Daar is het gebeurd. Daar riep hij uit. Het is volbracht. Jezus heeft ons definitief met God verzoend. Maar die uitroep aan het kruis betekent niet dat het daarna voor Jezus niets meer te doen was. Nee, want dan zou zijn dood aan het kruis voor hem ook het eindpunt van zijn werk zijn geweest. Dan had hij ook niet meer hoeven opstaan. Maar de dood van Jezus was geen eindpunt. Nee, het was hooguit een tussenstation. Gelukkig mogen we zeggen is Jezus niet aan het kruis blijven hangen. En gelukkig ligt hij ook niet meer in een graf. Maar is hij opgestaan. En gelukkig mocht hij ook weer terug naar huis. Naar zijn Vader in de hemel. Als overwinnaar over zonde en dood. Maar ook daar is Jezus' werk nog niet af. Aan de rechterhand van God zit Jezus niet te rentenieren, maar te regeren. In hemel en op aarde. En dus ook over jou en mijn leven. Want daar voelt hij zich intens bij betrokken. En een van de dingen die hij daar voor ons doet, is voor ons pleiten. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 8, vers 34. Christus Jezus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Christus pleit voor jou en mij. Nou, wat dat inhoudt, daar wil ik het vanmorgen met jullie over hebben. Heb je wel eens voor de rechter gestaan? In een rechtszaak vanwege een aanklacht tegen je? Nou, dan hoef je nu je hand niet op te steken hoor, als dat het geval is. Hoe dan ook, denk ik dat je dan kunt zeggen, dat weet je, dat geen prettige ervaring is geweest. Want je hebt dan waarschijnlijk, zeker op dat cruciale moment dat de rechter uitspreekt, schuldig of onschuld, heb je wat we dan noemen pintjes gezweet. Dat is spannend. Nou, in het gedeelte dat we gelezen hebben in Romeinen 8, met name in vers 33 en 34, heeft Paulus ook dit beeld van een rechtszaak voor ogen. Hij zegt daar, wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? En je vraagt je af, waarom gebruikt Paulus deze rechtbanktaal? Nou, om dat duidelijk te maken moet ik even iets vertellen over wat Paulus hiervoor in deze brief gezegd heeft. Nou, centraal in de Romeinenbrief staat het goede nieuws dat alle mensen, Joden en heidenen, door Gods genade gerechtvaardigd worden. Dat wil zeggen, vrijgesproken. Wanneer ze geloven in de Heer Jezus en in zijn reddende werk. Dat is wat Paulus vooral benoemt in hoofdstukken 3 en 5. Maar dat betekent niet dat daardoor opeens je leven als gelovige, als christen, een stuk makkelijker wordt. Nee, want als je in hem gaat geloven, zul je merken dat er een strijd in je leven ontstaat. Een strijd tussen je oude en je nieuwe mens. Die gaan botsen. En daarover gaat het onder meer in hoofdstuk 7. Paulus laat daar aan de hand van zijn eigen ervaringen zien dat, hoewel er helemaal niets mis is met de goede geboden van God, die geboden niet de macht van het kwaad en van de zonde in jou kunnen bedwingen. Nee, dat kan maar één macht. En dat is de macht van de Heilige Geest. En over hem gaat het in Romeinen 8. In dat hoofdstuk is Paulus voortdurend bezig om de christenen in Rome te bemoedigen. Door hen te laten zien dat de Heilige Geest, de Geest van Jezus, de kwade machten in ons leven, de zonde en de dood, de baas kan. En vooral aan het eind van het hoofdstuk komt Paulus echt in een juichstemming. In vers 31 gaat hij zowat uit zijn dak. Hè? Als God voor ons is, wie kan er dan nog tegen ons zijn? En dan in vers 34 stelt hij die vragen die zo aan een rechtszaak doen denken. Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Met andere woorden, je hebt de rechter, God zelf, achter je staan. Hoe andere mensen, of Gods tegenstander, de duivel, of hoe je eigen geweten je ook aanklaagt en verwijten maakt, die hebben geen zin meer. Die aanklachten halen niets uit, want voor God ben je een onschuldig mens. Je gaat vrij uit. Nou, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat vind ik altijd weer geweldig om dit te lezen. Hier word ik stil van, maar ook warm en blij. Want wat zijn er een hoop stemmen in ons, ook in mijn leven, die ons maar wat graag willen aanklagen en veroordelen. Dat was toen ook al zo. De christenen in Rome destijds waren toen nog maar een hele kleine minderheid in een grote wereldstad. En zij voelden zich bijvoorbeeld aangeklaagd en veroordeeld door de houding van veel Joden. In de ogen van de Joden waren namelijk die onreidenen, heidenen, ja, dat waren mensen die echt waren afgeweken, die waren van het padje af. Die hadden zich laten inpakken door die fanatieke Nazoreërs, onder leiding van die afvallige Paulus. Nou, die christenen die moesten echt niet denken dat die zomaar konden delen in de zegeningen van Gods verbond met Abraham en Mozes. En dat is de reden waarom Paulus in deze brief er veel werk van maakt, om de christenen in Rome te overtuigen en te bemoedigen, zodat ze zouden mogen groeien in het vertrouwen dat ze wel degelijk bij de God van Israël welkom waren. Maar goed, dat was dan toen. Maar hoe is het met jou en mijn vertrouwen in God? Wij, 21ste eeuwse gereformeerde christenen in Nederland, nou, wij zijn intussen ook een kleine minderheid geworden. Dat gaat eigenlijk voor alle christenen. En wij worden soms ook voor achterlijk versleten door niet-gelovige medelandgenoten. Wat moeten we met jullie, christenen? Jullie die je laat leiden door een onzichtbare God en je laat inspireren door een oud boek met religieuze sprookjes. Dat hoor je soms wel eens zeggen. En daar blijft het natuurlijk niet bij. Veel vaker nog hoor je een aanklagende en verwijtende stem in jezelf. Moet je zien, hè? Dan ben je toch alweer de fout ingegaan. Hoe denk jij nu nog onder de ogen van God te kunnen komen? Nou, vergeet het maar. Ja, en ook onze tegenstander, de duivel, die pepert ons dat maar wat gaat in. Met allerlei beschuldigingen om onze band met God te saboteren. En Paulus zegt dan eigenlijk, mensen, lig daar niet van wakker. Luister daar niet naar. Want al die aanklachten, al die veroordelingen hebben geen enkele zin. God zelf spreekt ons vrij. Of is jouw oordeel dat jij hebt over jou soms belangrijker en hoger dan het oordeel van God over jou? Bovendien zegt Paulus, en dan komen we bij onze centrale tekst, gelukkig is Jezus er. Hij die gestorven is, ja nog meer, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit en voor ons pleit. Met andere woorden, daarmee staat onze rechtszaak als een huis. Paulus zegt hier eigenlijk, vergeet niet dat Jezus onze advocaat is. En wel de allerbeste die je maar kunt denken. Een unieke advocaat. Eén die hoogstpersoonlijk stierf voor de verzoening van jou en mijn schuld. Waar wij normaal gesproken zelf voor veroordeeld zouden moeten worden. Maar die heeft hij op zich genomen, die heeft hij weggedaan. Bovendien, zegt Paulus, werd Christus uit de dood opgewekt, waardoor God aan iedereen heeft laten zien dat hij het plaatsvervangende offer van zijn zoon accepteerde. En als beloning daarvoor werd Jezus opgenomen in de hemel. En daar zit hij nu in het centrum van de macht, aan Gods rechterhand, waar hij voor ons pleit. Jezus Christus pleit voor jou en mij. Wat is dat? Pleiten. Dat is een woord dat we niet zo heel veel meer gebruiken in het normaal Nederlands. Maar pleiten, dat is bij uitstek het werk van een advocaat. Die in een rechtszaak jouw belangen verdedigt bij de rechter. En die ingaat tegen valse beschuldigingen. En een veroordeling probeert te voorkomen. Nou, zo'n advocaat hebben jij en ik ook in de hemelse rechtbank. Waar God onze hoogste rechter is. Hij kent alle bewijsmateriaal. Hij hoort alle aanklachten die van buiten af en van binnenuit op ons afkomen. Maar de rechter ziet die niet alleen en hij hoort ze niet alleen. Nee, deze rechter voelt ook met ons mee. Want als wij in Jezus Christus geloven, dan is die rechter ook onze vader geworden. En dan voelt hij feilloos aan hoeveel pijn die aanklacht van ons doen. Of ze nou terecht zijn of niet. Je merkt dan hier ook wel dat we hier aan de grenzen zitten van wat menselijke beelden als advocaten, rechters kunnen overbrengen. Het pleiten van de Heer Jezus is namelijk nogal eens opgevat als het letterlijk indienen van woordelijke petities of smeekbedes. Alsof de Heer Jezus ons voortdurend na iedere aanklacht over een zonde ons bij de Vader moet verdedigen. En om genade moet bidden voor ons. Omdat de Vader anders in heilige woede tegen ons zou ontbranden. Maar dat is een beeld dat echt niet klopt. Ik weet niet of je daar last van hebt, maar dan moet je dan echt mee kappen, want zo is het niet. Gods liefde en genade komen namelijk uit zijn vaderhart. Gods liefde is in vaders hart geboren. Daar komt het vandaan. Het is allemaal begonnen bij God. Die zijn zoon Jezus naar ons toestuurde om ons te redden. Dat is toch wat we lezen in misschien wel het meest bekende vers van de Bijbel. Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat pleintje van de Heer Jezus moeten we daarom ook niet al te letterlijk opvatten of al te mechanisch. Het is een pleiten puur door zijn aanwezigheid bij de Vader. En die aanwezigheid die zegt alles. Door als onze grote verzoener naast zijn Vader op de troon te zitten, pleit de Heer Jezus voor jou en mij. Want hij heeft jou en mij in zijn hart gesloten. Net als de hoge priester vroeger de 12 stammen van Israël letterlijk op zijn hart droeg, in die vorm van die 12 edelstenen op die borstplaat. Zo is de Heer Jezus onze advocaat, doordat wij in hem zijn en van hem zijn, aan hem verbonden. We zijn zijn eigendom, zeggen we met de catechismus zondag 1. En dus als de Vader naar ons kijkt, dan ziet hij die verbondenheid van ons met Jezus. Dan zijn we één met hem, dan ziet hij ons als zijn ledematen. Dan ziet hij ons als zijn vrienden. Ja, als zijn kinderen. En als zijn erfgenamen. Ja, en daarom is dan natuurlijk ook iedere aanklacht of iedere veroordeling, waar die ook vandaan komt, die is gewoon kansloos. Omgekeerd geldt natuurlijk ook, zonder Jezus als advocaat, hebben we tegen aanklachten geen verweer. Zelf proberen je eigen zaak te bepleiten tegenover God als hoogste rechter, ja, dat is zinloos en dat is dom. Want zelfs als er onterechte aanklachten bij zitten, dan sta je nog steeds weerloos tegen de aanklachten die terecht zijn. Ja, en dan kan Jezus niets voor jou doen. Want wij zijn van nature onrechtvaardige, egoïstische, zondige mensen. Wij hebben al onze rechten bij God verspeeld. Onze mond, ons hart, onze handen, die zijn niet schoon. Alleen Jezus is schoon. Brandschoon. En daarom kan Hij onze advocaat zijn. Daarom kan Hij voor ons pleiten. Dat is ook de reden waarom het passend is en eerbiedig om al je gebeden af te sluiten met die woorden in Jezus' naam of om Christus wil. Want die overbekende woorden hebben een diepe betekenis. Het zijn hele belangrijke woorden. Laat ze dus niet een soort holle frase worden waar je gedachteloos je gebed mee eindigt. Het zijn belangrijke woorden omdat je daarmee duidelijk maakt dat Jezus onze hemelse advocaat is. Je spreekt er het besef mee uit dat Jezus de weg is naar de Vader. En ook naar het hart van de Vader. Je laat er ook mee merken dat je alle vertrouwen hebt in de verhoring van je gebed. Als je namelijk bidt in de naam van Jezus, met ook het verlangen om echt zijn wil te doen, dan zal de Heer Jezus jouw gebed tot zijn gebed maken. Ja, en dat zal de Vader nooit negeren. Hij zal Jezus, die naast hem op de troon zit, nooit iets weigeren. Want dat heeft Jezus ons ook beloofd. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Lieve broers en zussen, laten we dus onze ogen gericht houden op Jezus. Alsjeblieft. Zie hem zitten aan Gods rechterhand. Want zijn pleitende liefde voor jou en mij, die houdt nooit op. Amen. Laten we nu even een moment stil zijn voor de Heer. Onze Vader in de hemel. Duizendmaal dank dat uw Zoon Jezus weer in de hemel mocht worden opgenomen. Daar zijn we blij om. Want hij hoort bij u. Hij hoort niet aan een kruis of aan een graf. U hebt hem uitermate verhoogd. U hebt hem gekroond met alle eer en macht in hemel en aarde. Duizendmaal dank dat hij ook daar voor ons wil pleiten. Dat betekent dat iedere aanklacht of veroordeling ons niet hoeft te raken. Danken dat we door de Heer Jezus vrij uit mogen gaan. Duizendmaal dank ook dat we tot u mogen bidden. In het vaste besef dat u ons ook wilt verhoren. En wilt u ons vertrouwen in uw goedheid en ook laten groeien, Heer. Geef dat we ons daar echt van bewust zijn. Dat Jezus bij u is. En dat hij voor ons ook een plek bereidt in uw grote vaderhuis. Hoe mooi is ook dat niet. Heer, wilt u die grote dag dichterbij brengen. Waarop u alles zult zijn in allen. Daar zien we naar uit. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Heer prijzen. Zullen we de Heer samen danken voor wat Hij ons gaf en ook bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, voor dit evangelie. En we bidden u ook, Vader, dat deze goede boodschap, dit geweldige nieuws, in heel de wereld verkondigd mag worden. Zoals u, Heer Jezus, ook hebt opgedragen, vlak voor uw hemelvaart. Dat we ermee naar alle volken gaan en leerlingen maken en dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen leren alles wat u ons hebt opgedragen. Geef dat we dat doen. Daar waar u ons een plek geeft, in onze eigen straat, in onze eigen wijk, en vanuit ook onze eigen gemeentes, Petrakerk en Bethelkerk. Geef dat we levende getuigen zijn van uw liefde. Die mensen niet wil veroordelen. Die mensen niet gebukt wil laten gaan onder hun aanklachten en verwijten. En wat zijn er dat een hoop? Wordt deze wereld geziekt, Heer? Door valse oordelen. Door beschuldigingen. Door haat en nijd. Dat doet ons verdriet. Want we lijden er zelf ook onder. En we zien dat het zoveel lijden ook voortbrengt. We vragen u, Heer. Geef dat dat medicijn, geef dat dat die geweldige boodschap mag doordringen in de harten van nog veel meer mensen. Laat zo ook Hemelvaartsdag ook een getuigenis zijn in deze wereld waar zoveel mensen hier in het donker zitten en het niet meer weten en zich radeloos weten en wanhopig. Vader, we bidden u voor de mensen voor wie dat geldt. U kent ze, ook hier in onze eigen stad. Ik bid nu voor de mensen van het asielzoekerscentrum. Mensen die vaak die ontheemd zijn en die het ook soms ook niet weten waar ze het moeten zoeken, ook in ons eigen land. Verdwalen. Vader, geef kracht, geef hoop. Dat u het ook geeft aan mensen die ziek zijn, die het ook niet meer zien zitten. Vader, wilt u dan geven dat ze in ieder geval de Heer Jezus zien zitten aan de rechterhand. Hij die met hen meeleidt. Want hij is een hoge priester die precies weet wat we doormaken. Ook omdat hij hier zelf geweest is. Geleden heeft. Verdriet had. We zijn u daar zo dankbaar voor, Heer Jezus. Dat u ons leven kent, omdat u het ook zelf geleden hebt. Dank u wel. Dat geeft ons hoop. Zo willen we naar u toe leven, naar die grote dag die komt. Dank u dat we ook daarop mogen vertrouwen. Dat uw woord waarachtig is en betrouwbaar. Heer, we willen ook ons werk aan u opdragen als gemeente. Het werk dat we doen in de kerkenraden, als ouderlingen, predikanten en diakenen en alle andere werkgroepen en commissies, daar waar we ons inzetten voor uw koninkrijk, zegen dat. Geef dat ook zo uw heerschappij, Heer Jezus, ook duidelijk wordt. We willen ook bidden voor de collectes die we willen inzamelen dadelijk. Geef dat die ook goed besteed zullen worden tot eer van uw naam. Zegen ieder van ons, Vader, ook als we iets van wat u ons gegeven hebt, aan u teruggeven. Ook weer als symbool van onze eigen toewijding aan u. Wilt u dat zegenen en horen in de naam van Jezus. Amen. Ja, dan krijgt u daar nu de gelegenheid voor het geven van uw gaven in de collecte. En onze band zal ook nog een lied zingen over de liefde van Jezus. Al is Jezus naar de hemel gegaan, dat betekent niet dat hij ons alleen laat. Daarover willen we zingen in onze slotzang uit het nieuwe liedboek, lied 663. Al heeft hij ons verlaten. Mocht je met mij of de ouderling van dienst iets willen bespreken in deze dienst of in de preek, dan kan dat. En er is ook gelegenheid om voor je te laten bidden. Het gebedsteam zal dadelijk ook klaarstaan. Dan mogen we nu nog de zegen van onze God ontvangen, in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de eenheid, verbondenheid, de kracht van de Heilige Geest. En zo voor u... Voor jou, voor ons allen. Nog een fijne hemelvaartsdag.